Je luistert naar In de Ogen van de Leerling. Een serie portretten van bevlogen onderwijsmensen. Ze vertellen over wat zij als vanzelfsprekend elke dag doen. En je voelt in je vezels hoe zij het verschil maken. Docenten, directeuren, conciërges, professionals met verschillende rollen, maar één gedeelde missie. Ze werden door collega's, leidinggevenden en studenten genomineerd voor deze expositie omdat zij erin slagen de leerling in de ogen te kijken, te zien en ook in de ogen van de leerling het goede te doen.
Wij hebben het altijd over intrinsieke motivatie. Jongeren moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. En ik zeg ja, maar wij moeten, als we met die jongeren werken, intrinsiek geïnteresseerd zijn in wat hen beweegt.
Ik ben Marco en in deze aflevering spreek ik Karim, onder andere docent maatschappelijk werk bij Curio Breda. We kennen elkaar al zo'n 25 jaar vanuit de hip-hop scene in Eindhoven, waarvoor Karim net als voor mij de pedagogische basis werd gelegd. In 2023 werd hij genomineerd voor de titel Docent van het Jaar en naast zijn werk voor Curio helpt hij jongeren vanuit diverse rollen hun te ontwikkelen. In dit gesprek verkennen we de kern van al zijn werk, intrinsieke interesse. Karim.
Yes.
In een notendop, jij bent lang jongerenwerker geweest.
Onder andere, ja.
Talentontwikkelaar.
Ja.
Werkt nu als docent voor Curio.
Ja.
Cultureel ondernemer.
Ja.
Wat mis ik?
Cultureel ondernemer, coach, vaderschapscoach. Iemand die gewoon altijd bezig wilt zijn, moet zijn, kan zijn.
Ja, en het pedagogische aspect is daar de rode draad in, bijna.
Ja, nooit bewust. Eigenlijk een beetje organisch ontstaan of zo. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met in alles wat ik doe. Want jongeren zijn wel altijd de basis geweest van alles wat ik deed, zeg maar. Dus onderbewust is pedagogiek daar natuurlijk wel super belangrijk. En op dat moment dat jij een relatie met iemand aangaat, elkaar moet leren kennen, maar ook moet weten hoe je met elkaar omgaat. Wat tolereer je van elkaar niet, wel en niet. Dus ja, wat ik al zeg, is denk ik onbewust ontstaan. Misschien ook in het begin wel onbewust bekwaam in geweest.
Ja.
En op een gegeven moment.
Kan je daar eens meenemen? Hoe ging dat?
Nou ja, kijk, dat gaat nog tijd. Dat gaat terug naar onze CMV-tijd, culturele maatschappelijke vorming. Toen liep ik stage in het jongerenwerk. En ik ging met heel veel jongens en meiden die bij ons kwamen, of dat nou was om muziek te komen maken of wat anders. Daar bouwde je toch een relatie mee op, maar er moest ook een bepaalde afstand zijn of zo, om de jongeren ook op bepaalde dingen aan te kunnen spreken, zeg maar. Om ze dingen mee te geven. Bijvoorbeeld, stel dat iemand altijd te laat komt en zich eigenlijk van geen kwaad bewust is, maar zichzelf daar toch continu mee in de nesten werkt, komt er ook een moment dat jij daar als vanuit je professionele rol, zeg maar. En in die tijd, voor mij was dat dan bijvoorbeeld aankomend jongerenwerker, laat ik het dan maar zo zeggen. Dan moet je op een gegeven moment toch ook iets kunnen zeggen. En je wilt dat ze het van je aannemen. Nou ja, dus daarin ga je dat op een gegeven moment zeggen van, hey, luister, als je in je bed blijft liggen, daar moet je ook niet raar op kijken. Als je dan toch niet aan die baan gaat komen, of als je dan toch niet wordt aangenomen op die stage, of dat je op een gegeven moment steeds meer gezeik op je opleiding gaat krijgen. En omdat jij toch een soort van een peer van ze bent, hè, als ongeveer dezelfde leeftijd, je bent ook een rolmodel. En ergens ook een empathisch vermogen hebt om te snappen dat ze dat niet bewust aan het doen zijn, maar ja, wel zo steeds meer kans laten liggen, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja. Word je toch ook gedwongen van, hey shit, maar wat is mijn pedagogische rol in deze jongeren die in dit geval tussen de 16 en de 20 zijn. En op een gegeven moment, als je met andere doelgroepen te maken krijgt, de jongere doelgroep bijvoorbeeld, de toddlers, om het even zo te zeggen, ja, dan wordt je tone of voice natuurlijk heel anders. Dan ben je ook weer in een andere fase met ze bezig. Dus ja, eigenlijk word je steeds bewuster, bekwamer en is dat ook wel nodig om goed te blijven in je werk. Maar ook je doelgroep te blijven snappen en ook, als jij de doelgroep wilt inspireren, maar ook wilt activeren of motiveren, dat vertrekt toch ook vanuit een stukje begrip. Dus Ja,
jij noemt dat peer. Want ik kan me voorstellen dat die docenten en veel mensen in hun omgeving ook al een keer hebben gezegd van hey, als je te laat komt en in je bed blijft liggen, mm-hmm. dan gaan de kansen voorbij. Ik ken de doelgroep een beetje, dus mm-hmm. ik weet ook hoe lastig dat af en toe is.
Zeker,
en hoe dat
100%.
Niet vertaald naar actie.
Mm-hmm.
Toch is er in dat peer zijn,
mm-hmm.
er zit iets waarom ze het voor jou wel aannemen.
Omdat dat vertrekt vanuit gelijkwaardigheid.
Hoe vul jij dat in?
Hoe ik dat invul, dat is iets wat eigenlijk altijd terugkomt. Ik heb het ook gezegd tijdens mijn pitch die ik moest doen bij mijn nominatie voor leraar van het jaar. Maar dat is intrinsiek geïnteresseerd zijn. In plaats van, wij hebben het altijd over intrinsieke motivatie. Jongeren moeten intrinsiek gemotiveerd zijn. En ik zeg, ja, maar wij moeten, als we met die jongeren werken, intrinsiek geïnteresseerd zijn in wat hen beweegt. En dat betekent niet dat je van alle trends en ontwikkelingen op de hoogte hoeft te zijn. Maar door de juiste vragen te stellen, gaan hun jou leren. Dat is hoe ik erin sta. Dus die intrinsieke interesse, zoals ik dat noem, zorgt ervoor dat ik altijd kan levelen. Ik ben inmiddels 43. Maar ik ben nog steeds super jong van geest. En ik durf te zeggen dat dat door de jongeren komt met wie ik werk. En zij houden mij ook fris en fruitig op die manier. Klinkt misschien een beetje corny om zo te zeggen, maar ja, het is wel, voor mij werkt dat dus wel echt zo. En ik merk dus ook dat ja, eigenlijk alles wat ik met ze aanpak ook lukt of werkt. En als het me niet lukt, dan stel ik daar ook weer vragen over. Want ik vind het ook niet erg om van ze te leren. Dus wanneer ik door een organisatie word gevraagd om mee te denken of mee te praten, en het gaat over studenten of het gaat over jongeren, dan is de eerste vraag die ik stel, waar zijn de jongeren, waar zijn de studenten? Want wij kunnen het wel bedenken, maar als zij het niet voelen, gaat het sowieso niet werken. En dat komt altijd terug. En dus om terug te komen op jouw vraag, dat is ook gewoon vanuit je pedagogische opvatting, is dat bij mij in ieder geval echt een kernwaarde. Die interesse moet er gewoon zijn.
Ja, dus interesse, gelijkwaardigheid
zeker,
de ingrediënten 100%. Die onmisbaar zijn.
Ja, 100%.
Hoe komt het terug in jouw rol als docent nu bij Curio bijvoorbeeld? Je werkt met maatschappelijk werkers in opleiding?
Nee, sociaal werkers in
sociaal
opleiding.
Werkers, ja.
Ja, ook. Ik vertrek daar ook gewoon vanuit gelijkwaardigheid. Dus tuurlijk is er een zijn er formele rollen, om het even zo te zeggen. Maar ik vertrek wel gewoon vanuit die gelijkwaardigheid. En ik merk dat ik dat super belangrijk vind. Ook omdat in het werkveld je dat ook gewoon gaat helpen. Als je geen afstand tot je cliënten wilt of je wilt benaderbaar zijn. Op het moment dat ik het idee heb dat ik gelijkwaardig aan jou ben, dan durf ik jou ook gewoon te vragen wanneer ik jou nodig heb. Maar misschien ook wel aan te spreken op het moment dat dat nodig is. Dus ik vertrek altijd vanuit gelijkwaardigheid en ik vertrek altijd vanuit afspraken maken. En die afspraken maak ik niet voor ze. Die maken zij. En het enige wat ik doe is waarborgen dat die afspraken een beetje... we moeten niet totale chaos of anarchie daarin creëren. Maar stel zelfs als ze daar zeg maar mee zouden komen, dan zou ik daar een super vet gesprek over voeren, dat weet ik nu al. Maar alle gekheid op een stokje. Ik bedoel, iedereen die wilt dat je met respect met elkaar omgaat. Iedereen wilt niet verbaal aangevallen worden. Maar laat ze dat vooral zelf benoemen. Want dan is het ook heel makkelijk om dat te waarborgen en ze daarop aan te spreken wanneer dat mis dreigt te gaan, zeg maar. En dan maakt mijn werk ook heel makkelijk. En dat voelen zij. En daar is niks aan gespeeld. Het is geen act die ik opvoer.
Nu kan ik me voorstellen, hè, als je met jongeren werkt, mm-hmm. je zit in een studio.
Mm-hmm.
Zij komen daar een track opnemen.
Mm-hmm.
Jij maakt zelf ook muziek, dus mm-hmm. dan is dat dat voelt heel dichtbij.
Mm-hmm.
Als docent vertegenwoordig je ook een formele rol.
Mm, tuurlijk. Hè? Dat is waar ik net ook aan refereerde. Hè? Sorry, maar weet niet wat je vraag is. Sorry.
Nou, merk je daar verschil in hoe je die gelijkwaardigheid bereikt of opbouwt? Moeten studenten daar eerst misschien nog een drempel over? Of voelen ze ook meteen van, oh, hier kan dat ook, ondanks die formele rol die je ook vertegenwoordigt?
Kijk, dat is wel belangrijk om dat blijven te benoemen, dat je die formele rol hebt. Niet als een soort van dwangmatig, ik ben jullie docent dus, nee. Maar uiteindelijk ben je wel... je bent gewoon de leider van de mini-maatschappij, zo noem ik het eigenlijk. En die mini-maatschappij heeft eigenlijk gewoon behoefte aan kaders. En op het moment dat jij op een gelijkwaardige manier die kaders kan waarborgen, is er helemaal niks aan de hand. Dus ja, het is gewoon onze rol als docenten om dat te doen. Ik denk dat iedereen dat kan op een rol die en een manier die bij hen past, zeg maar. Alleen, ik vind vanuit mijn optiek vind ik het gewoon super belangrijk om dat uit te stralen. Dus joh, ik ben benaderbaar, ik ben niet meer dan jullie, maar op het moment dat het niet goed dreigt te gaan of dat er dingen zijn waar we aan moeten werken, dan doen we dat omdat dat jou vooruit gaat brengen of gaat helpen. Dus ik ben het zeker met je eens dat die formele rol er altijd is. En dat zo is onderwijs denk ik ook vanuit oudsher
ook in. Die is
er
als jongeren werken ook. Hè?
Ja,
tuurlijk. Alleen dan voelt hij denk ik wat minder...
En natuurlijk het segment waar je in beweegt is veel meer vanuit de vrije tijdssetting. En onderwijs is natuurlijk... gaat gepaard met regels. Hè? Denk aan leerplicht. Maar denk ook aan een stukje... Ja, weet je, op het moment dat studenten 18 worden... Dan komt er ook studiefinanciering bij kijken en... Dat zijn ook weer allemaal verplichtingen en regels. Dus ja, het is veel formeler. Maar desondanks denk ik dat je door dat stukje zeg maar niet super groot uit te lichten, maar altijd bespreekbaar is, zeg maar. Weet je? Dus degene die daar... kijk, op het moment dat ze er echt een zooitje van maken, om het even zo te zeggen. Ja, dan kun je zeggen, ik laat het lekker gebeuren en schrijf ze lekker uit van de opleiding. Maar je kan ook kijken, oké. Hoe is dit ontstaan? Uit welk nest komt mijn jongere? Maar op het moment dat je dan pas die vragen moet stellen, is het sowieso al te laat. Dus als het gaat vanuit mijn formele rol, vind ik het bijvoorbeeld wel heel belangrijk om te weten wie mijn studenten zijn. Want ik ga sowieso, of ik nou wil of niet, een relatie met ze moeten opbouwen. En hoe stabieler en steviger die relatie, hoe meer meters ik met ze kan maken. En op het moment dat ik daar vooral zonder oordeel uit kan vertrekken, hoe meer mogelijk is en hoe meer ik ze kan aanspreken op van alles en nog wat. Maar dat is, om heel eerlijk te zijn, nooit mijn vertrekpunt. Mijn vertrekpunt is gewoon, laten we vooral een toffe tijd met elkaar hebben. En ik ben er voor je als je me nodig hebt. Maar hoe meer ik weet en hoe meer zij willen vertellen, ja, hoe makkelijker dat zal gaan.
Ja, dat herken ik ook vanuit mijn eigen tijd als docent in de mbo. Hè? Zat op een school waar die formele kader is ook zeg maar niet het eerste was waar het in de vergadering over ging. Maar ik merkte daar wel van studenten zien het niet altijd als gelijkwaardig. Docent, dat is de docent en ik ben student. Dus er zit altijd een afstand tussen die het in het ene geval moeilijker maakt om de relatie aan te gaan dan in het andere geval.
Ze zijn ook afhankelijk van je. Jij bent natuurlijk wel degene die ze studiepunten geeft voor verplichtingen die zij moeten doen. Nou, of dat nou huiswerk, opdrachten, toetsen zijn, examens. Whatever, weet je. Tuurlijk, ze zijn op een bepaalde manier ook afhankelijk van je. Maar ik ga ervan uit dat iedereen dat altijd objectief doet. Maar dat is zeker waar. Alleen op het moment dat dat een punt wordt, dan is het eigenlijk al te laat. Om het even, hoe ik daarin sta. Ik denk dat je daarin gewoon... En dat, nogmaals, dat begint bij die afspraken maken. Hè? Dus ik maak eigenlijk afspraken met mijn mini-maatschappijen. Ik zeg tegen hun, oké, duidelijk. Wat hebben jullie van mij nodig? Want dan schets ik mijzelf daar natuurlijk ook nog in... van waar je voor mij bij terecht kan. Maar ik vind... op bepaalde momenten vind ik gepaste afstand ook gewoon heel fijn. Dus nogmaals, het is... Het zijn nu eigenlijk, as we speak, de gouden weken in het onderwijs. En dit zijn, hier moet je zeg maar kweken. En dan kan jij in de laatste periode van het jaar kan je oogsten. Nu moet je investeren op relatie, op die intrinsieke interesse. Als je nu met nieuwe groepen begint, om het even zo te zeggen. En ja, daar geloof ik ook gewoon echt in. Dus voor mij heeft dat altijd gewerkt en werkt nog steeds.
Je komt op veel scholen. Mm-hmm. Hoeveel dagen in de week ben je bij Curio?
Drie. Drie dagen ben ik bij Curio. En dan daarnaast doe ik nog allerlei leuke dingen.
Geef eens een tipje van de sluier weg.
Nou, ik ben voor IMOES ben ik coach, talentontwikkelaar.
Ja, voor de luisteraar die IMOES niet kent. Het is een, hoe zou ik het omschrijven? Een hip-hop organisatie in Eindhoven.
Ja. Ja.
Met een stukje talentontwikkeling daarin. Ja.
En wij hebben een non-formele leerlijn voor jonge makers in vier disciplines. En dat is muziek, dat is kunst, street art, dans en poëzie / spoken word. En daarin hebben wij per categorie 3 talentvolle makers die eigenlijk al een soort van praktijk hadden en bijna zijn om een, ja, weet je wel, self-fulfillend praktijk te hebben, dus die draait. En daarin begeleiden wij ze 2 jaar om dat eigenlijk helemaal verder op te zetten, te ontwikkelen. En stel dat er nog een andere ontwikkeling plaatsvindt, is dat ook oké. En dat doe ik met heel veel liefde en plezier. En dat is ook, ja, dat is ook tof. En wat ik daar ook heel gaaf aan vind, is dat het heel vaak ook raakvlak heeft met het formele onderwijs. Dus dit is een soort van non-formeel leren. Maar dat, ja, dat heeft zoveel raakvlakken met elkaar. En ik kan uit beide praktijken, zeg maar, dingen inzetten die mij elke dag helpen, zeg maar. Dus dat is ook wel heel fijn.
Wat is de rol van hiphop in jouw eigen ontwikkeling geweest?
Dat is een goede vraag. Ik denk, dat dat stiekem super grote invloed heeft gehad. Ik denk mijn geloof en combinatie met hiphop, dat ervoor heeft gezorgd dat ik dit allemaal kan doen. Hip-hop is voor mij van niets iets maken en teach the teacher. Dat wat je hebt geleerd overdragen aan de volgende generatie. En ja, dat zijn dingen die voor mij eigenlijk, dat zijn geen bespreekbare, daar mag je niet aan zitten bij mij, zeg maar. Dus, en ik vind het gewoon tof wanneer het doel het middel heiligt, zeg maar. Dat vind ik ook, dat vind ik gaaf. Niet om per se altijd de grenzen op te zoeken, maar meer zo van, ja, er zijn altijd meerdere manieren om dingen voor elkaar te krijgen. En dat is wat hiphop mij wel altijd heeft geleerd. Maar ook het stukje stem voor de stemlozen, ook een stukje emancipatie wat daarin zit. Ook een stukje maatschappijkritisch kunnen en willen zijn. Dus daar zit voor mij heel veel ontwikkelingswaarde in.
Noem je een paar dingen die voor mij ook essentieel zijn geweest. En die ik vond in hiphop op het moment dat ik dat op school niet vond. En wel nodig had. Heb jij een soort gelijke ervaring? Of
zeker,
ging het op school
zeker. En ik durf ook wel te zeggen dat ik juist van dat soort dingen, juist mee die mini-maatschappijen durf in te trekken in de scholen. Omdat daar gewoon heel veel herkenning zit bij jongeren. Je moet ook niet vergeten dat hiphop gewoon naast pop nog steeds de grootste jongerencultuur ter wereld is. Daar zit voor heel veel mensen gewoon heel veel herkenning in. Zoveel dingen waar je aan kan optrekken. Nogmaals, ik ben helemaal niet, ben geen crusader, zeg maar. Maar ik heb gemerkt, en ik doe dit al meer dan 20 jaar, dat ook al heb je niks met hiphop, dat jongeren daar wel mee kunnen identificeren. Met die waardes. Dus ja, voor mij is dat eigenlijk onlosmakelijk verbonden aan elkaar.
Ja, en je gaf net ook aan van je komt op scholen om docenten te trainen eigenlijk in het voeren van moeilijke gesprekken.
Ja, ja, dat heb ik de afgelopen 2,5 jaar gedaan, Dialoog onder druk. Samen met een aantal andere fantastische collega's. En dat gaat eigenlijk over het moeilijke gesprek in de mini-maatschappij. Hoe ga je daar als docent nu mee om? Wanneer er iets super polariserends wordt gezegd, wat gebeurt er dan bij jou als docent?
Meenemen een voorbeeld wat je tegen bent gekomen?
Voorbeeld van
iets
casuïstieke.
Ja?
Die dat gaat van heel onschuldig naar heel heftig, zeg maar. Voorbeelden, zonder namen en rugnummers te noemen, maar wel gewoon dat. Als het gaat over de verharding van de maatschappij. Maar ik vind het moeilijk om één specifiek voorbeeld te geven. Maar als het gaat om de verharding van de maatschappij. Dan hoor ik op de meest gekke plekken in Nederland. Dat verhoudt zich niet meer tot de 4 grote steden. Dus ook gewoon ergens in de polder. Of ergens op de vlakte, zeg maar. Dat de verharding van de maatschappij ook gewoon in die klassen. En dat leerlingen, studenten. In die escalaties gewoon wel met hele heftige opvattingen kunnen komen. Dat super polariserend kan zijn. En dat docenten toch soms ook nog wel vaak struggelen met hun eigen opvatting. En hun formele rol in die mini-maatschappij. Dus ja, dat is wel iets wat mij in ieder geval door de jaren heen... dat blijft dus blijkbaar dooretteren. En, ja. en dat er steeds meer behoefte is aan handvatten.
En waar zit voor docenten die struggelen?
Nou ja, wat ik zeg, ik denk dat de grootste struggle is je formele rol. En het binnenkomen in die bovenkamer van je student of van je leerling. En je hebt natuurlijk steeds meer te maken met, hoe moet ik dat uitleggen? Regel en wetgeving. En op het moment dat een student iets zegt waar jij totaal niet mee eens bent. En die student krijgt ook nog eens bijval van zijn medestudenten. Hoe ga je daar dan mee om? Zonder jouw eigen mening op te leggen aan zo'n groep. En voor mij komt dat stukje geïnteresseerd zijn in die leefwereld. Geïnteresseerd zijn in dat nest van die betreffende student. Om daar het gesprek over überhaupt over aan te kunnen gaan. Maar ik gaf net ook al eerder aan van als je geen afspraken maakt. Hoe weet ik dan hoe ik mij moet gedragen?
Ja, en onder afspraken versta je dan van het mag niet discriminerend zijn. Het
mag niet discriminerend zijn, je mag geen haat zaaien, je mag niet opruien. Ja. Eigenlijk dat wat in onze wetboek staat, zeg maar. Want dat is ook common sense. Uiteindelijk, als je het breder zou willen trekken van oké, maar wanneer gaat het te ver? Ja, nou ja, we hebben daar gewoon afspraken over gemaakt. Dus op het moment dat die met elkaar resoneren, dan kom je volgens mij al ergens. En niemand wil zich daar niet aan conformeren. En als iemand zich daar niet aan wilt conformeren op voorhand, dan heb je al een supermooi vertrekpunt om een gesprek te voeren.
Ja.
Dus dat in die trainingen, zeg maar, die ik door het land zo heb gedaan, ja, ben ik wel gewoon heel veel mooie verhalen tegengekomen. Maar ook wel echt gewoon mensen die echt wel aangaven dat ze er echt ook behoefte aan hadden. Het toffe van die training is ook dat we daarin met trainingsacteurs werken. Dus je wordt je hebt gewoon een soort van levend oefenmateriaal. Je kunt gewoon oefenen. En we kunnen even de tijd uitzetten. En meteen real life reflecteren op hoe je handelt. Want laten we eerlijk zijn. In real life is dat er niet. Je moet in een split second moet je reageren.
Ja, en het handelen van die docent is in dit geval super belangrijk.
Juist.
Want merk je ook dat er docenten zijn die moeilijke thema's uit de weg gaan?
Ja, zeker. 100%. En wat ik dan ook vaak terug heb gekregen is omdat ze zeggen van, maar ik heb hier te weinig kennis van. En dat is oké. Okay. Je hoeft ook niet overal kennis van te hebben. Wat ik ze vaak teruggeef, is hoe kun je vragen stellen in zo'n moment, of zo'n moment terugpakken, vanuit oprechte interesse, zonder vragen te stellen die geladen zijn. Dus in zulke situaties, en waarom vragen is een hele goede vraag, bijna altijd. Maar behalve wanneer het gesprek onder druk staat. Want dan is waarom vind jij dat, zegt eigenlijk, maar dat wat jij vindt, is niet oké. En daarin kan ik ze tips en tricks geven van hoe te handelen. En dat wordt wel altijd gewaardeerd. Tuurlijk is er altijd weerstand. Want als jij denkt dat jij het al 30 jaar of 40 jaar op de manier hebt gedaan die werkt. En dat is oké voor jou. Oké, daar ga ik ook niet over in discussie. Maar de vraag die ik dan stel is maar als jij nu van jouw nieuwe generatie collega's zou moeten leren, wat zou je dan willen meenemen? Ja, en dan komen toch dat soort thema's terug. Ja, ik zou toch wel wat meer willen weten van die leefwerelden. Ik zou toch wel beter willen snappen hoe men dan beweegt. Dus het gaat in die sessies gaat het ook altijd alle kanten op. En dat is heel mooi. En dat gaat over je eigen rol en hoe te handelen. Maar gaat ook over de invloed van bijvoorbeeld social media. Of daar dan nog handvatten in zijn. En dan geef ik eigenlijk altijd terug nee. Maar wat je wel gaat helpen is ook daar gewoon weer vragen over stellen. Dus ik vind dat heel tof. Maar het is ook een van de weinige trainingen. Trainingen zijn altijd best wel taai. Maar daar kreeg ik wel altijd energie van. Dus dat je niet helemaal afgepeigerd in de auto naar huis zit rijden. Maar denk van shit, ik heb hier echt iets gedaan wat goed is en nodig is.
Ja. Ja. Is dat waar jij jouw voldoening uithaalt? Dat je voelt van er is hier een zaadje geplant dat bijdraagt aan een wereld die wat meer in de buurt komt van hoe ik hem graag zou zien?
Ja, dat doe ik natuurlijk het allerliefst. Ik denk dat ik dat liefst elke dag doe. Feit is ook dat dat helaas niet elke dag lukt. Maar dat is voor mij wel heel belangrijk. Ik denk dat dat zeker waar is wat je vraagt.
Ja, je levert een bijdrage aan een minder gepolariseerde samenleving. Maar voordat je dat effect gaat terugzien...
Ja, nou ja, goed. En, nou ja, en aan de andere kant... Zien mensen wat wij zien. Ja? Dus als wij het over polarisatie hebben en iemand kan daar zich totaal niet toe bewegen, dan moet je echt wel andere tools uit die gereedschapskist gaan halen. En waar ik zelf heel graag wegblijf is forceren, dwingen. Dan is het veel meer oké, maar wat gun jij een ander?
Ja, want anders is het gelijkwaardigheid.
Ja, ja, zeker, zeker. Dus en nogmaals, dat is super tof, maar soms ook complex. Maar ja, desalniettemin doe ik dat met heel veel liefde en passie. En ik denk dat dat de vraag die je net stelde is... volgens mij heeft het ook met zingeving te maken, weet je wel... Ben ik datgene aan het doen wat mij blij maakt, maar ook bijdraagt. En dat is voor mij wel een waarde die overal in terugkomt. Een van de eerste vragen die ik stel wanneer ik met iets nieuws begin of word gevraagd, dan zijn dat de vragen die ik stel. Voor wie gaan we het doen? Wat hopen we te bewerkstelligen als we het aan het doen zijn? Mogen we fouten maken? Ja, dus daarin ben ik zelf ook al, denk ik, een klein beetje voorgeprogrammeerd. Misschien wel, in mijn hoofd. Zo van, oké, maar dit zijn wel eisen waar aan iets moet voldoen. Of in ieder geval, ik moet het gevoel hebben. Maar als ik er dan voor ga, dan ga ik wel altijd 200%. Geen half werk.
Als jij terugkijkt op je carrière tot nu toe, waar ben je dan de meest trots op?
Zo, dat is een moeilijke vraag, man. Dan ga ik hem toch een beetje in het midden houden. Maar het feit dat ik mezelf heb geleerd te bewegen in verschillende domeinen. En zonder mijn eigen identiteit te verliezen. Dus,
ik snap meteen wat jij bedoelt, maar leg ze uit.
Ja, dus of ik nou door een wethouder word gevraagd om te komen meedenken over alcoholproblemen onder jongeren. Toen bijvoorbeeld de alcoholwet veranderde, hè, van 16 naar 18. Of wanneer je door het ministerie van OCMW wordt gevraagd om mee te denken over een nieuwe subsidielijn. Of in het onderwijs een nominatie voor leraar van het jaar. En zo kan ik nog heel lang doorgaan. Maar dat zijn allemaal verschillende domeinen met allemaal verschillende facetten etiketten, laat ik het dan maar zo zeggen.
Ja.
En ik conformeer gewoon niet aan die etiketten. Punt.
Jij blijft weg van die formele rollen, maar vertrekt vanuit de gelijkwaardigheid.
En daarin, en op het moment dat dat kan, dan kunnen we ook altijd meters maken. Als dat niet kan, dan hou ik vaak ook wel de eer aan mezelf. Betekent niet dat ik, want dat is echt niet mijn intentie om als een soort van rebel, want ik denk dat ik juist heel erg van de compromissen ben geweest. En ook snap dat zonder wrijving geen glans, dus soms moet je ergens ook wel eerst het moeilijke stukje opzoeken voordat er überhaupt gepresteerd kan worden. Maar dat vind ik wel belangrijk. En op het moment dat dat niet het geval is, dan, en vooral met jongeren, want de jongeren in Nederland houden we sowieso niet van hoe ons verteld wordt hoe we moeten leven. En ik denk dat helaas de coronaperiode heel erg kwetsbaar heeft laten zien hoe dat tot excessen kan leiden. Maar aan de andere kant denk ik juist ook, juist omdat we die mentaliteit in Nederland hebben, van we willen ook wel zelf bepalen hoe dingen gaan, denk ik dat ik altijd wel in staat ben geweest om mijn eigen waarden overeind te houden en die te bewaken, maar ook te kunnen integreren in de dingen die ik deed. Maar tegelijkertijd ook van maar soms moet ik ook van de formele setting leren. Hè? Dat is natuurlijk ook hoe het werkt. Maar dat is voor mij ook een vorm van gelijkwaardigheid. Want ik laat jou in mijn keuken kijken als ik ook in die van jou mag kijken. En hopelijk kunnen we dan samen een nieuw gerecht bedenken. Ja, en of we pakken allebei waar we super trots op zijn en gaan daarvan smikkelen. Dat is ook goed. Ja. Maar dat is namelijk allemaal gelijkwaardigheid voor mij.
En als we dan even vooruit kijken om af te sluiten. Wat wens jij nog? Wat zou je nog willen doen?
Ja, nou ja, een van de dingen waar ik sinds een jaar mee bezig ben is vaderschapscoaching. En dat heeft te maken met dat ik lange tijd toch vader ben geworden. En in die fase ook veel heb moeten leren. Mijn vrouw en ik hebben veel moeten leren. Een van de voordelen is dat wij nog dichter bij elkaar zijn gekomen. Maar ik probeer altijd ook de vraag te stellen van hoe is iets geankerd in het onderwijs bijvoorbeeld? En ik vind oprecht, en het is geen klaagzang, maar een van de dingen waar ik moeilijk vind in het onderwijs, ongeacht de cognitiviteit en niveaus, zeg maar, is dat het stukje aanstaande ouderschap en ouder worden te weinig in het aanbod staat. En ik vind ook, daarom begin ik ook over niveau. Ik vind niet dat dat aan niveau gerelateerd is. Ik vind dat dat zaadje ergens tussen jouw 16e en jouw 22e een keertje geplant moet worden. Van ouderschap is niet iets wat vanzelf gaat, maar wat komt er allemaal bij kijken? En op het moment dat het dan zover is, dat je in ieder geval veel beter in staat bent de juiste vragen te stellen. In plaats van, oh shit, er gaat een hele nieuwe wereld voor me open. Ik wist niet dat dit er allemaal was. En zodoende, dus dat is een ding waar ik mee bezig ben. En er is heel veel voor moeders en dat is heel goed en dat juich ik toe. En er begint ook steeds meer voor vaders te komen, maar er is echt nog te weinig. En daar wil ik me wel wat harder voor maken. En ik ben vooral op zoek naar inderdaad combinaties van niet alleen met de bewijzen van, ik werk nu bijvoorbeeld met verloskundige praktijken, maar ik zou dat natuurlijk ook gewoon met onderwijsinstituten willen doen. En in wat voor vorm, ja, alles is daarin mogelijk. Alleen, ja, dat is wel iets waar ik heel enthousiast van word.
Nou, wat is het belangrijkste of mooiste inzicht misschien wel dat jij zelf als vader hebt gekregen wat je daarin zou willen delen?
Ja, dit is super cliché, maar elk kind is uniek en heeft de behoefte dat je naar het kind kijkt. Dus kijken is denk ik kijken, voelen, horen, maar vooral kijken. Dat gaat je zoveel brengen. Maar ook elkaars verhalen. Wat mij zo erg opvalt is dat mannen relatief echt minder over het vaderschap met elkaar praten. En vooral als het over aanstaand vaderschap gaat. Wat ik bij mij in de praktijk in ieder geval zie is dat er superveel aanstaande vaders in een soort van modus zitten. Ik word vader, alles gaat goed, niks aan de hand. En dan zitten ze met een 8-9-tal andere vaders. En er zijn er altijd 2 of 3 waar het niet zo voorspoedig gaat. En waar het best wel hard te halen is. Niet dat het alleen maar ellende is, maar dat de zwangerschap niet per se voorspoedig gaat. En complicaties, whatever. En dat opent eigenlijk ook de ogen. En dat zorgt voor dat ze ook in staat zijn om hun blessings te tellen, zeg maar. En dat vind ik zo waardevol. Want het gaat niet om mij. Het gaat echt niet om mij. Het gaat echt om hun. En wat ik iedereen gun is van, oh, maar wacht even. Ik sta er niet alleen in. Ik heb ook hier en weer peers die met hetzelfde aan het struggelen zijn. Of aan het genieten zijn. Het gaat, en daar kan ik heel veel uithalen. En dat zou ik meer open willen gooien.
Dus eigenlijk is in alle facetten van jouw leven het aansteken van die intrinsieke interesse.
Ja, zeker. 100.
De rode draad.
Ja, dat, denk dat je dat heel mooi samenvat, Marco.
Dankjewel, Karin.
Ja, maar jij ook bedankt.
Je luisterde naar In de Ogen van de Leerling. Een samenwerking tussen Dokhuis en Stichting Nivos. Hossein van Studio Deep zette deze verschilmakers prachtig op de foto. De koffer van deze podcast is daar een voorproefje van. De volledige beeldverhalen zijn te zien in onze reizende tentoonstelling. Bekijk nivos.nl of dokhuis.org voor meer informatie en check zeker ook de andere portretten. Op ons hoofdkanaal Nivos Podcast kun je terecht voor meer podcasts over onderwijs en pedagogiek.